Ik wil u danken, Heer Jezus, dat we prachtige liederen mochten zingen. Voor u. U bent zo bijzonder. U bent de Allerhoogste, maar u bent zo klein geworden. Ja. Onbeschrijfelijk. Adembenemend. Ja. Indrukwekkend. En dat hebt u gedaan omdat u zag op deze wereld zo'n diepe nood. Zo'n leegte, zoveel pijn, verdriet, zoveel verwarring, zoveel angst, zoveel gebondenheid. En u bracht het licht, Heer Jezus. En als wij uw woord gaan openen, Heer Jezus, dan vragen we aan u en ook aan de Heilige Geest dat het woord mag komen in ons hart. En dat het hart van ons mag opnieuw opgewarmd worden vanmorgen. Wat hebben we dat nodig? En dat we in de aanwezigheid van u mogen komen. Wat hebben we dat ook nodig? In de nabijheid van God. Dat we het hart van God vanmorgen mogen horen kloppen. En die klopt voor jou. Ja. Hij houdt zoveel van jou. En zo, wees welkom, Vader, Zoon en Heilige Geest. U weet precies wat we nodig hebben. En mijn gebed is dat deze morgen het woord een wonder mag bewerken in ons hart. Het wonder van opnieuw een ontmoeting met u. Want u bent de God die spreekt. U bent de God van alle communicatie. En als we uw stem niet horen, is het niet omdat u niet meer spreekt, maar waarschijnlijk omdat we uw stem niet meer horen. En ik bid dat we alle stoorzenders deze morgen kunnen herkennen, ontmaskeren, aan de voeten leggen van u, Jezus, en opdat onze oren opnieuw kunnen horen. En uw lieflijke stem horen. En u schreeuwt nooit, nooit. U spreekt heel zacht, uitnodigend. U bent een gentleman. U bonkt niet op de deur en zegt, kom aan, je moet je opnieuw overgeven. Nee. Dat is de stem van de Satan. Maar u bent een goede herder. En uw schapen, die zullen u herkennen, Heer Jezus. Zo bid ik u dat we een bijzondere ontmoeting mogen hebben deze morgen. Met u, in uw naam. Amen. Goedemorgen allemaal. Ik heb er echt zin in. Ja. Ja. Hoe gaat het met jullie allemaal? Ja. Ik heb net met een buurmeisje een gesprek gehad. Ze studeert hier in Antwerpen. Ze is hier voor de eerste keer hier en ze heeft een prachtige naam, Lieke. He? Dus bij deze kennen jullie allemaal Lieke. Ga haar straks maar even groeten. Ze komt uit Zwolle, uit een vrije evangelische gemeente. Ja. En hoe is het met de rest? Goed. Fijn om hier te zijn. Jammer om te horen dat mama het niet goed maakt. He? Goed om te bidden voor elkaar. He? Om elkaar op te dragen aan de zorg van de Vader, ja. Ja. En ik wil met jullie gaan naar Matteüs hoofdstuk 26. Ja. Ik weet waar mijn preek vandaag begint, maar ik weet niet waar die eindigt. Ja. We zullen zien. Hebt u een Bijbel bij? Ja. Of gaat u zonder kompas in het bos wandelen? Nooit doen, heb ik één keer gedaan, in Ardennen. Is een gigantische bos. En hij komt zijn Bijbel halen. Nog iemand zijn Bijbel vergeten? Hier is er nog eentje. Iemand ene nodig? Dat is heel belangrijk, ja. Nee, niemand, oké. Okay. Ja. Is dit voor mij, dit glas water? Ja, toch wel. Ik zei net, nooit wandelen in een bos zonder kompas, want je raakt verloren. Ja. Dat is net met de Bijbel ook zo. Als u zonder de Bijbel door het leven gaat en u moet heel veel keuzes maken, studierichting, relatie en allerlei belangrijke dingen in jouw persoonlijk leven. Je maakt beslissingen waar je later soms van zegt van, waarom heb ik mijn kompas niet gebruikt? Ik heb weken en maanden in de verkeerde richting, kent u dat, zonder GPS. En je rijdt helemaal mis en je bent kilometers aan het rijden, kilometers. En je zegt, maar hoe is het toch mogelijk? Ik heb zoveel brandstofverbruik en ik moet helemaal terug. Dat is als u het woord van God niet gaat gebruiken. Ik heb goed nieuws. U moet de Bijbel niet lezen. U mag de Bijbel lezen. Dat is een wereld van verschil. Ja, goed. Matteüs hoofdstuk 26. Ja. Matteüs hoofdstuk 26. En ik lees uit de NBG-vertaling. Voor degenen die misschien een andere vertaling hebben. En er staat in vers 1, daar zegt de Heer Jezus, en het geschiedde toen Jezus al deze woorden geëindigd had. Ja. Hij had enorm veel verteld over de eindtijd. En we zitten eigenlijk volop in de eindtijd, ja, absoluut. Ik denk dat de wederkomst van Christus elk moment kan plaatsvinden. Er is heel wat aan het gebeuren in het Midden-Oosten, hè, maar ook in Europa, in ons land, hè. En daar heeft Jezus heel veel over verteld. En hij heeft zijn discipelen opgeroepen, wees waakzaam. Wees waakzaam. Want er is een grote tovenaar, ik noem hem tovenaar, hè. Hij is een misleider, maar hij is ook een tovenaar. En hij betovert mensen met valse hoop. Ja. Een schijnevangelie. En hij predikt, je hebt Jezus niet nodig. Je kunt zonder Jezus gelukkig zijn. Ja. En Jezus waarschuwt zijn discipelen. Waak, want er gaan tijden komen dat er tovenaars, valse christen, die gaan prediken dat Jezus niet belangrijk is. En die gaan vertellen dat u moet uw geluk zelf maken, u moet zelf paradijs scheppen, u moet gaan voor uw dromen en ga zo maar voort. Jezus is niet noodzakelijk. Hij is naar het kruis gegaan, hij is gestorven. Eigenlijk was dat niet nodig. Nee, er sterven elke dag mensen. Ja. Wat maakt zijn dood verschil? Ja. Een wereld van verschil. Er zijn 2000 jaar voorbij gegaan en de geschiedenisboeken zijn vol tot vandaag. En ik ben eentje ervan en ik denk dat er nog mensen zijn in ons midden wiens geschiedenis compleet verandert omdat u ontdekt hebt dat aan het kruis iets wonderlijk gebeurd is. Iets wonderlijk, ja. Ja. En er is iemand die wilt u betoveren en die wilt u wijsmaken wat er aan het kruis gebeurt. Ach, dat is een fabeltje, dat hoort tot het verleden. Ja. Ja. En hij slaagt erin zelfs jongeren, christenen, te verblinden en wijs te maken dat het evangelie hoort tot de geschiedenis. Het werkt niet meer. Het functioneert niet meer. Ik ontmoette gisteren een meisje in Uden. We hebben gisteren een gospelconcert gehouden in Uden. Wij komen regelmatig in Nederland. U hoort dat een klein beetje. Ik ben geen Nederlander. Ik ben een echte Italiaan. Ja. Maar ik pas me aan aan cultuur. Ik hou daarvan. Ik hou van veel culturen. Dus ik kwam een meisje tegen die tegen mij een jaar geleden zei... Ik voel God niet meer in mijn leven. Ja. Ik weet niet of ik dat hier al verteld heb. Hoe komt dat? Wat scheelt er met mij? En ik zeg, volgens mij stel je de verkeerde vraag. Het gaat niet om of je God voelt. De vraag is of je God gelooft. Ja, maar nee, ik wil God voelen. Ze bedoelde eigenlijk, ik wil een ervaring met God hebben. Is dat verkeerd? Nee hoor, absoluut. Ik hou van ervaringen. Maar als ervaringen gebouwd zijn op het losse zand van gevoel, hè, dan gaat u soms superdagen hebben. Gaaf, zeggen ze in Nederland. Cool in België. Bij ons in Limburg zeggen ze hot. Maar soms ook niet. Want gevoel gaat steeds op en af. Klopt dat? En God heeft dat ook zo gemaakt. Gevoelens zijn een onderdeel van ons wezen. En nemen soms de overhand in het leven. En ik vertelde haar dat het gaat er niet om wat je voelt, maar het gaat er om wat je gelooft. En ik zei, ja, ik heb goed nieuws. God houdt van je. En het gaat niet om of je dat voelt, maar of je dat gelooft. En van het moment als je dat gaat geloven, dat God werkelijk van je houdt en altijd bij je is, hè, dan gaan gevoelens komen. Als gevolg. En die komen en die gaan. Ik voel Gods liefde niet altijd, maar ik ervaar die constant. Kent u dat? Dat is het geheim van het evangelie. We hebben iets ontdekt wat ons hele wezen aanraakt. Ja. En Jezus die was geëindigd hier met te vertellen. En dan zegt hij in vers 2, je weet dat het over 2 dagen paasfeest is. En als dan wordt de zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden. Ja. Vier keer had Jezus aangekondigd aan zijn discipelen dat hij zou sterven, dat hij zou mishandeld worden, gegeeseld, sterven zou, maar ook uit het graf zou opstaan. Vier keer. En de discipelen hebben dat niet begrepen. Ja. Die hebben het plan van God niet verstaan. Die hadden een heel ander idee over het koninkrijk van God. Ze dachten vanuit het Oude Testament, als de Messias zal komen, die door de eeuwen heen voorspeld is, hij zal komen, zoals er staat in Zacharia hoofdstuk 9, op zijn paard. En hij zal triomferend de stad binnengaan en al de vijanden zullen hun zwaarden zullen omgewisseld worden in... Juist, dat is een voorspelling van het duizendjarige rijk dat Christus zou aanbrengen. En heel Israël, in de dagen van Jezus, had dat idee van de Messias. En Jezus onderwijst zijn discipelen, nee, dat is niet de koning die komt. Ik vertel u, jullie begrijpen de schriften niet. En hij legt uit dat de Messias de leidende knecht is. En weet u, als u Matthäus 26 en 70 leest, en nu ga ik even wandelen door die twee hoofdstukken. Ik ga een paar dingen aan jullie aantonen. In vers 6 wordt het verraad aangekondigd. De zalving vindt plaats. In vers 17 de voorbereiding van de paasmaaltijd. En Jezus voorspelt dat hij zal verraden worden. In vers 26 stelt hij het avondmaal in. In vers 30 gaat hij de lofzang zingen met zijn discipelen, wat ieder jaar gebeurt met de Pascha, de Hallel-psalmen. In vers 36 komt hij in Gethsemane en bidt hij tot de Vader om de beker te drinken, de beker van de gramschap die wij moesten drinken. In vers 47, en terwijl hij nog sprak, zie daar was Judas, één van de 12. En hij wordt gevangen genomen. In vers 57, die nu Jezus gegrepen had, leidde hem weg naar Caiaphas. Vers 69, en Petrus verloochent Jezus. Hoofdstuk 27, toen het nu morgen was, Pilatus veroordeelt Jezus. Vers 11, dat vindt daar plaats. In vers 27 van hoofdstuk 27, de soldaten bespotten hem. In vers 33 wordt Jezus op Golgotha gekruisigd. In vers 45, hij sterft. In vers 57, hij wordt begraven in een geleende graf. Wat is dit hier? Waar is de Jezus van heel het evangelie die iedere keer wonderlijk sprak en overal een antwoord op had? Waar is de Jezus die sprak en de mensen waren stom verbaasd? Want hij is hier stilzwijgend. En het lijkt alsof hij afwezig is. Alsof hij passief is, meer dan ooit. Waar is de Jezus die blinden genas en die wonderen deed, die doden opwekte en demonen bestrafte? Waar is Jezus hier? Het lijkt alsof de twee zeer passieve hoofdstukken zijn. Maar geloof me, dat is het echt niet. Ik geloof dat dit de meest actieve momenten waren van Jezus. Hij wist dat hij een grote opdracht moest uitvoeren. En dat was aan het kruis de vloek dragen die over heel de wereld heerst, waardoor wij nooit in de vreugde en de genade van God konden komen. En Jezus was bereid om lam te zijn. Hoofdstuk 26 en 27 laat ons het lam van God zien. Het ware lam van God. Weet u, afgelopen week, donderdag, in Limburg zijn er ook heel veel moslims. Zoals hier in Antwerpen. Hè? En ik ging woensdagavond, want donderdag was het de schaapsfeest. Ja, ik weet niet of jullie dat wisten. Hè? En daar is in de krant heel veel van gezegd van, hè, dat ze die niet meer mogen slachten zoals ze gebruikelijk zijn. Goed, ik wil niet over die discussie hebben. Maar ik stond daar bij een Marokkaanse slagerij, vol Marokkanen, allemaal moslims. En ik ging daar ook vlees halen. Niet omdat ik halal eet, maar ik vind dat lekker vlees, gezond. En ik zag iemand die ik kende waarmee ik ben opgegroeid. Dat zegt u waarschijnlijk niks. Ik kom uit de Meulenberg. Dat is een heel klein dorpje ergens in Limburg. In die streek bekend als een behoorlijk berucht buurt. Ja. Whatever, maakt niet uit. En ik raakte in gesprek met deze Marokkaan die vlees kan kopen. En hij zei, ja, morgen is het schaapfeest. Ik zei, oh, leuk, zei ik. Dat is een mooi feest, zei ik. Dat is het feest van Ibrahim, hè? Ja, zegt hij. Kent u Ibrahim? Abraham? Ah ja, hoor. Ik zoek de weg om de overeenkomsten te zoeken. Maar er zijn heel veel verschillen natuurlijk. Hè. Oh, ik zei, jullie vieren dat één keer per jaar. Wij vieren dat elke week. Dus ik keek me zo aan. Elke week? Wij vieren elke week de schaapfeest. Ja, en wij herdenken een lam. En wat die lam gedaan heeft. Je weet, en ik probeerde uit het verhaal van Ibrahim hem uit te leggen dat Abraham moest leren van God. Er moet iemand in uw plaats de schuld op zich nemen. Of u kunt niet verzoend zijn. Dus ik was met deze Marokkaan aan het praten en ik zei, wij vieren elke week die paasfeest, zei ik. En toen zei ik tegen hem, en hebt u de boodschap begrepen dat het gevolg eeuwig leven is? Hebt u eeuwig leven? En wat zei hij? Wat gaf hij als antwoord? Ah, inshallah, ik hoop het. Inshallah, ik hoop dat ik eeuwig leven. En toen zei ik tegen hem, mijn vriend, je moest weten dat Isa Amashiach, Jezus de Messias, het ware lam van God is. En hij, als u de Injil gaat lezen, dat is in de Koran staat, je moet naar de Injil gaan, naar de Bijbel, dan zult je de weg vinden naar het eeuwig leven. Ja. Hij kreeg het een klein beetje warm. Goed, ik liet dat los. Hij moest zijn vlees kopen en hij ging door. En links stond er nog een ander iemand te wachten op zijn halal vlees. Even een hand gegeven. Wie ben jij? Ik ben Hussein. Ik kom van Afghanistan. Hij was 7 maanden in België. Had positief goedkeur gekregen om te mogen verblijven. Omdat er in Afghanistan verschrikkelijk veel oorlog is. En ik raak met Hussein ook aan de praat. En ik zei, Hussein, zei ik, ik wil u iets vertellen, zei ik. En ik had toevallig in de week had ik een artikel gelezen van Stem der Martelaren. Kennen jullie dat? Ja. Ik weet niet of jullie dat in Nederland kennen, Stem der Martelaren? Niet, maakt niet uit. Het verhaal is belangrijk. En ik las in dat artikel een verhaal van Boko Haram. Iedereen kent Boko Haram. Ja, verschrikkelijke terreurbeweging. En er zou een jongen geweest die ik weet niet hoeveel mensen vermoord. Koelbloedig vermoord had. En op een dag krijgt hij een droom. En in die droom ziet hij Jezus. En Jezus roept tot hem en zegt, volg mij. Ja. En dat heeft een impact in zijn leven gehad. En die is tot geloof gekomen. En die is uit de beweging van Boko Haram bevrijd geraakt. En ik zei tegen Hussein, ik zeg, dat is wat Isa Amashiach wil doen in ons leven. En ik deelde hem de vreugde van het evangelie van Christus. Ja. Ja. Heeft hij het begrepen? Weet ik niet. Ik heb gewoon gezaaid. En ik heb gevraagd aan de Heer, openbaar u hem. Dat is onze taak. Deze morgen zei iemand dat tegen mij ook. We moeten zaaien en de rest is het werk van God. Ik was gisteren dus in Uden, heb ik al verteld. En er kwam na onze prijsavond een jonge gast naar me toe. En die zei, ik wil u bedanken, zei hij. We hadden gisteren een oproep gedaan voor bekering, maar we hadden niet direct vrucht gezien. Goed, dat moeten we in Gods handen leggen natuurlijk. Maar er kwam wel een jonge gast naar me toe, ik denk 10, 11 jaar, en die zei, ik wil u bedanken, zei hij. Ik wil u bedanken. Ik zei, voor wat? Wel, een jaar geleden heb je gesproken op onze tienerkamp, Schatgraven heet dat in Nederland. En je had daar toen gesproken en dat heeft me niet losgelaten en ik heb mijn hart aan Jezus gegeven. Soms ziet je de vrucht niet op het moment zelf. Ik weet niet welke vrucht wij gisteren hebben bereikt voor Gods Koninkrijk. Maar het evangelie is wonderlijk. Een jongen van 10, 11 jaar, die zegt, ik heb het begrepen. Het thema was zwart-wit. Ja, ik ga dat niet allemaal uitleggen, want dat gaat me te ver. Hè? Want ik wil spreken over Matthäus. Wauw. Het lam is hier meer actief dan ooit. Want hij wist, als ik niet naar het kruis ga, dan is de bestemming van Lieke, en ik zou al jullie namen kunnen opnoemen, heel anders. Vergeet de eeuwigheid. Ja. Jezus zag dat het lot van de mensheid werkelijk in zijn hand was. Hij was het ware lam van God. Zoals er staat in Johannes 1, zie het lam Gods dat de zonden der wereld niet bedekt, maar wegneemt. Dat kent de islam niet, dat kent boeddhisme niet. Die gaan proberen in hogere orde te mediteren. Dat kent de religie niet. Alleen het christelijk geloof getuigt van het wonderwerk door Christus. Dus Jezus was meer dan actief ook. En de Bijbel vertelt ons, Jezus had 12 legioenen engelen kunnen roepen om heel Israël en de bezetting van de Romeinen plat te gooien. Echt waar? Als we zien in Gethsemane dat op een gegeven moment, als Judas die kus geeft en ze pakken Jezus vast, en dan staat er dat Petrus het zwaard neemt en hij snijdt het oor af van Malchus. Hij wil Jezus beschermen, dat was heel goed bedoeld. Maar eigenlijk moest hij zichzelf beschermen, want Jezus had gezegd tot 4 toe, ik moet sterven. Dat is mijn missie, dat is mijn opdracht. En ene keer probeert Petrus hem te verhinderen om te sterven. En wat zegt Jezus dan? Hij bestraft Satan omdat dit een misleiding was. Jezus was vastberaden, ik moet naar de Via Dolorosa gaan, want de bestemming van Antonio, van u, is op spel. En zijn liefde voor u was immens. Zoals het staat in Romeinen 5, dat God ons lief had toen wij nog vijanden waren. Bewijst God zijn liefde jegens Christus voor u. Het lam is passief? Nee. Meer actief dan ooit. En dan staat er, en ze grepen hem en ze leidden hem naar het kruis. Alsof die Romeinen spierballen waren, die Italianen. Ja. Nee. Het is vertekend, dat beeld. Mag ik u proberen de ware scenario van de aard te tonen? De Bijbel zegt dat Jezus draagt alles door de kracht van zijn woord. Al die Romeinen, die kregen de kracht om te leven door Jezus. Alle substantie op deze wereld, alle materie, wordt gedragen door de kracht van zijn woorden. Dat betekent, toen ze hem geeselden, die geesel hield stand om zijn functie te doen, omdat Jezus de kracht gaf. Hij is de ontwerper, maar ook de onderhouder van alle dingen. Dat is eigenlijk, ik kan dat niet uitleggen. De schepper is geworden als u en ik. En hij laat zich sleuren door de straten van Jeruzalem. En ze denken, we hebben hem vast. En we gaan hem bespotten en beslagen. En ik snap niet, hoe kon hij zich beheersen? Ik zou wild worden. Als u mij een stamp geeft, zelfs, dan gaan mijn haren omhoog. Ik heb er niet veel, maar die gaan wel omhoog. Dat is ons natuur. En hij doet dat niet. Weet u waarom? Hij was het ware lam van God. Hij was het tweede Adam die goed maakte wat de eerste Adam verprutst heeft. En wij zijn kinderen van de eerste Adam. En we hebben het verprutst. We missen ons doel. We missen de heerlijkheid van God. Maar ik heb goed nieuws. De tweede Adam is gekomen. En heeft alles goed gemaakt. En hij heeft zich beheerst in Matteüs 26 en 27. En hij zei, ik laat het doen. Ze mogen mij grijpen. Als ze hem aan het kruis nagelen, het hout dat hem vast en de nagels, gaf hij de kracht om genageld te blijven. Ik snap dit niet. Dit getuigt van de diepste vorm van liefde. Dit vind je in geen enkele religie. Geen enkele. Gandhi had zich willen bekeren, wist u dat? Gandhi wou zich bekeren tot Jezus, want die was getroffen door die openbaring. Tot die kwam in een protestantse kerk, maakt me niet uit van de denominatie. En toen zag hij christenen die alles behalve als discipel leven. En toen dacht hij van... Ja. Wij kunnen soms als mensen in de weg staan, hè, terwijl God u en mij roept om een spiegeltje te zijn en om iets van hem te weerkaatsen aan de anderen. Dat is uw bediening, dat is uw plek. Een spiegeltje zijn, een doorgeefluik. Deze morgen toen ik naar hier reed, werd ik even verblind door het zonlicht. U ook? En ik kreeg een gedachte door mij en ik dacht... En ik heb een sms gestuurd naar een reeks vrienden en dit waren de woorden. Als je met je auto een weg inslaat en het zonlicht is achter je, dan kun je je bestemming bereik. Want het zonlicht is achter je, het verlicht je pad. Maar als je met je auto een weg inslaat en je rijdt tegen het zonlicht in en de zon schijnt, dan raak je verblind en dan kun je wel een ongeluk meemaken. Heb je hem? Als je zegt, ik wil niet een discipel van Jezus zijn. Je gaat tegen de stroom in. Als hij tegenover u staat, zoals er staat in Handelingen 9, dat Saulus vervolgt Jezus en hij krijgt een openbaar... Hij krijgt een licht te zien en een stem te horen die zegt, Saul, waarom vervolg je mij? Je bent tegenover mij aan het... En je was christenen aan het vermoorden, aan het gevangen zetten. Hij was de kerk kapot te maken. En dan vindt er een wonderlijke bekering plaats. En hij wordt een spiegeltje die God machtig gebruikt heeft in heel Oosten en in Europa om te weerkaatsen wat het evangelie is. Ja. Ik geloof dat wij met ons 20 mensen, dat God heel veel kan doen. Als Jezus 11 mensen heeft kunnen gebruiken, want eentje heeft zichzelf gehangen, ja, om heel Midden-Oosten en Europa op zijn kop te zetten, zou God ons niet gebruiken voor... Laat me beginnen met uw eigen straat. We gaan de lat heel laag leggen. Ja. Zou God u niet kunnen gebruiken om voor één iemand... Ik zeg altijd voor één iemand. Begin met één iemand. Ik wil een zegen zijn voor één iemand. Kent u dat verhaal van die ene jongen die aan het wandelen was op het strand? En er lagen heel veel zeesterren die niet in zee geraken. En die waren allemaal aan het uitsterven op strand. En die jongen, die duizenden zeesterren, die was bezig met die in de zee terug te gooien. En iemand keek en die zag dat en die antwoordt heel sceptisch en pessimistisch. Ach, zegt hij, heeft toch geen zin wat je doet? Je kunt ze toch niet allemaal redden, zei hij. En terwijl hij een andere zeester nam, zei hij, ja, dat is waar. Ik kan ze niet allemaal redden. Maar deze hier... is gered. God wil jou gebruiken. Maar dan moet je ontdekken, het lam woont in jou. Het lam woont in jou. En hij wil jou helpen om het wonder te ontvangen van zijn gezindheid. Dat jij wordt als het lam. Niet als een wolf. Er zijn genoeg wolven. Mensen die uit zijn op macht, op reputatie, op succes, die denken alles te bereiken. Nee, dat is niet het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God zijn mensen die bezield zijn door het lam. En die zeggen, ik wil worden als het lam. Ja. Ik geloof dat als wij de Heilige Geest laten werken in ons leven, en we willen gaan worden gelijk het lam, dat mensen gaan zeggen, hoe komt dat jij zo anders bent? Waarom heb je mij lief terwijl ik met je spot? Ja. Ja. Veel christenen ontvluchten de spot en de smaad. Ja. Maar daar in Syrië nemen christenen het als een eer als ze bespot worden. Hè. Weet je wat dat komt? Omdat het lam in hun, hè, hun zo bezielt om dat te doen. Wij kunnen dat niet in ons eigen. En weet u, ik heb het al gehad over Petrus, hè, die de grootste mond had en zei, ik zal bereid zijn meer dan deze 11 hier om te sterven voor u. En hoe is het afgelopen? Helemaal mis. Wacht eens even. Meende hij dan niet wat hij zei? Ik geloof van wel. Ik geloof dat Petrus werkelijk gemeend zei, Jezus, ik wil sterven voor u. Maar het probleem was, in Johannes 13 zegt Jezus tegen Petrus vooral, maar ook tegen de anderen, je zult mij nu niet kunnen volgen, maar later. En hij wijst naar Handelingen 2, Pinksteren. Je kunt niet zonder Pinksteren mij volgen. En dat geldt voor u en mij ook. Wij kunnen niet zonder de Heilige Geest Jezus volgen. Ik bedoel ermee, je kunt dat niet uit eigen kracht. De Heilige Geest helpt ons om vanuit Gods onvoorwaardelijke genade te kunnen doorgaan. Ja. Dat is wat de Heilige Geest doet. En Petrus had dat niet. Dus die kon niet stand houden in Matthäus 26 en 7. Hij verloochent hem 3 keer, maar in Handelingen 2 staat hij puur recht. En hij heeft totaal geen angst meer voor niemand. En hij staat Zelfs ze brengen hem voor de raad en hij is niet beschaamd. Hoe komt dat? Wie heeft dat gedaan? Niet Petrus. Dat is het wonderwerk van Gods genade. En dat wil God bij u en mij ook doen. Als ik u zeg dat ik vroeger een zeer beschaamd, onzeker jongens, geloven jullie mij dan? Nee, kan niet. Ja, ik was echt waar asociaal, verlegen, onzeker, bezorgd. Ik durfde mensen in de ogen kijken. Ik wist niet hoe ik moest spreken. Ik struikelde over... Oh, mission impossible. En misschien denk je dat van jezelf ook. Kent je MacGyver? Wie kent MacGyver? Mag ik even zien, wie kent MacGyver? Ja, voor de mensen in Nederland. Dus MacGyver is een oude aflevering van iemand die in de meest onmogelijke omstandigheden wonderlijk, creatief zich kon uitredden. En die heet MacGyver. Kijk, ons leven is als een handschoen. Een handschoen op zich kan niks doen. Maar als MacGyver zijn hand daarin steekt, wat gebeurt er met die handschoen? Wauw. Dan gebeuren er wonderlijke dingen in uw leven. Ja. Dus de hand die in uw handschoen komt, bepaalt de kwaliteit van uw leven. Wel, als Jezus zijn hand in uw leven zet, wat gaat er dan met jou gebeuren? Meer als MacGyver. Meer als MacGyver. Ja. Ja. Wel, kijk... Kijk eens in hoofdstuk 28. Want hoofdstuk 28 is er niet meer het lam dat spreekt, maar de leeuw van Juda. In hoofdstuk 28 is het de leeuw van Juda, niet meer het lam, want hij is opgestaan. En de opstandingskracht heeft in zijn leven plaatsgenomen. En we lezen dat Jezus... even kijken. Vers 9. En Jezus kwam haar tegemoet en zeide, wees gegroet. En zij naderde hem en grepen zijn voeten. Ja, de voeten die doorboord waren. En ze aanbaden. De man die dood geweest was en 3 dagen in het graf gelegen, was opgestaan. Hij had de dood overwonnen. En hij stond bij hun en hij zei, wees niet bevreesd. De triomf van het kruis had plaatsgevonden en de opstanding had plaatsgevonden. En de gemeente van Christus was geboren. En Christus ging de gemeente stichten en hij ging mensen gebruiken, heel eenvoudige mensen. En ik zei daar juist over het lam... En misschien zegt gij, wow, ik had toch wel graag Jezus ooit willen gezien hebben en willen aangeraakt hebben zoals de discipelen. Ik benijd hun. Ja, wel, geloof mij dat u en ik zijn meer gezegend als Petrus en Johannes en Jacobus. Want ze hadden wel Jezus lijfelijk bij zich, maar Jezus moest sterven en hij moest opstaan. En in Handelingen 2 kon de inwonende Jezus in de mens komen. Jezus woont in u. Het lam... Maar ook de leeuw, daar ga ik zelfs iets meer over zeggen. Die woont er nu. Weet je, als Jezus niet was gestorven en opgestaan, en de Heilige Geest niet gedaald was, dan kon hij maar op 1 plaats zijn. Op 1 plaats. En hij was, in die tijd was hij, ofwel was hij in Jeruzalem, Nazareth, en ga zo maar door. Hij kon maar op 1 plaats zijn. Dat was beperkt. En hij wou eigenlijk het wonder bewerken dat hij na de kruisdood, als de geest van God zou komen, omdat de verzoening plaatsgevonden heeft in de levens van mensen die Jezus kennen, kon Jezus in elke gelovige eender waar inwonen. En de Heer Jezus woont op dit moment in talrijke mensen, hun levens, wereldwijd. Hij is overal tegenwoordig. Dat is wonderlijk. De Satan kan dat niet. Satan kan maar op 1 plaats zijn, wist u dat? Hij is niet alom tegenwoordig en is ook niet alwetend. Met andere woorden, hij kan uw gedachten niet lezen. Hè? Dus als u hem wilt bestraffen, hè, als u zegt van, oh, ik heb een misleiding ontdekt in mijn leven en u bent in uw eigen aan het bestraffen, dat hoort er niet. Hè? Hij kan uw gedachten niet lezen. U zult hardop moeten praten. Satan, zoals Jezus deed, ik geloof niet wat je me wijs maakt. En ik ga u een paar dingen opnoemen wat hij heel veel doet. Wat hij influistert in onze oren. Jij deugt niet. God houdt niet van je. Hoe kan God van u houden? En dan noemt hij allemaal zonde op. En dan zeg je, ja, ik heb het allemaal gedaan. En God houdt niet van mij. Wat is dan de blijde boodschap? Wat is dan de blijde boodschap? Wel kijk, Jezus is aan het kruis gestorven. Heeft alles betaald? Heeft hij echt alles betaald? Ik ga een vraag stellen. Geloven jullie dat Jezus alle zonden betaald heeft die we hebben gedaan? En die we ook nog zullen doen? Wie gelooft dat? Mag ik even vragen? Niet iedereen, maar bijna iedereen. Oké. Nu, ik geloof dat ook. Want als dat niet het geval was, hè, weet je wat je dan zegt? Als ik zondig, houdt God niet van mij. Maar dat is niet de evangelie. Nu, versta me niet verkeerd. Ik sta hier niet te zeggen, zondig maar. Hè. Dat is echt niet wat ik bedoel. Hè. Ik ben u niet aan het aanmoedigen. Maakt niet uit. Zet u maar op een zetel en laat u maar gaan. Nee, dat bedoel ik niet. Want kijk, wat ik wil duidelijk maken is, zonde doet bij God niks. Het verandert bij God niets. Want alles is betaald. Alles. Christus heeft alles voorzien. En er is een geweldig geschenk van genade dat jouw leven kan veranderen. Zonde kan wel bij mij iets doen. Maar als u gaat ontdekken, en ik bid dat de Heilige Geest die openbaring geeft aan christenen, want dat is een nood hoor, dat God onvoorwaardelijk van je houdt, dan gaat je heel snel de misleiding van de Satan verstaan. Als hij zegt, ja maar hé, je hebt die en die en die en die zonde gedaan. Hè? Dat klopt. Maar Jezus heeft alles betaald. Alles. Ja, maar broeder, oppassen. Hè? Want als je de genade predikt, hè? Want dat zullen jullie nu wel begrijpen, ik ben de genade aan het prediken, dat klopt. Ik ben puur Gods genade aan het prediken. Dan gaan christenen nog meer op hun stoel zitten. Geloof ik niet. Weet je wat ik denk? Als christenen denken, na de genade gehoord te hebben, ik moet niks doen, dan hebben ze het juist niet begrepen. Ik geloof iemand die ontdekte de rijke liefde van God, hè, die verlangt om niets anders dan te willen leven voor God. Het omgekeerde is waar. Kijk, de wet zegt ons, gij moet, gij moet, gij moet, gij moet. En de Joden zaten nog vast met de wet. We moeten, anders zullen wij de vloek over ons krijgen. En wat heeft Christus gedaan? Galaten hoofdstuk 3. Hij heeft de vloek op zich genomen en hij zegt, gij moogt. Hij predikt tegen. En Paulus is razend in de Galatenbrief, is die razend op de dwaaleraars die de wet prediken. En eigenlijk wat ze zeggen is, de wetsprekers die zeggen eigenlijk, Jezus kruis is niet genoeg. Dat is net wat de Jehovah's getuigen ook vertellen. Hè. Het is niet genoeg wat hij aan het kruis gedaan heeft. Nee, je zult nog van alles moeten doen. Dat is een belediging van de hoogste plank tegen het werk van Christus. Snapt u dat er een grote tovenaar is in ons land die erin slaagt om christenen te betoveren? Ik hoop vanmorgen dat u de openbaring ontvangt van het eenvoudige evangelie. Het lam heeft alles betaald. En het lam woont er nu. En de leeuw ook. Matteüs 28, hij stond op uit het graf. En wat staat er geschreven in Matteüs 28? In vers 16. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Oh, indrukwekkend. Hij is opgestaan. We hebben het niet begrepen. En ze aanbaden de Messias die gestorven was en opgestaan. Nog nooit eerder gebeurd. De God die mens en ze maar. En dan staat er, en sommigen twijfelden. Het was voor hun zo verwarrend. Maar de Heilige Geest moest nog komen. En wat zegt Jezus in Johannes 16? De Heilige Geest zal u alles leren en te binnen brengen wat je nodig hebt. Ze moesten nog veel leren. Ja. En als je ziet in handelingen, in de brieven, wat een groei plaatsvindt. Ja. En dan zegt Jezus in Matteüs 18, Matteüs 28, vers 18, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam des Vaders en des Zonen des Heilige Geestes. En leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Hier spreekt niet het lam, maar de leeuw. En die woont er nu. En zoals het lam u wilt maken dat je een lam wordt, wilt de leeuw u ook maken dat je een leeuw wordt. Dat je de autoriteit van Christus gaat gebruiken. Welke dan? Ik noem er al eentje op. U moest dus weten wat een autoriteit u hebt met het woord van God. Dit is uw identiteit. Je bent een kind van God. En dan komt de Satan en zegt, dat is niet waar. Als jij een kind van God zijt, bewijs dan, begint hij. Dan begint hij weer. He? Matthäus 4. Satan zegt tegen Jezus, als jij de zoon van God zijt, maak van die stenen, bewijs u. Nee, je moet bewijzen dat je de zoon van God zijt. Maar zegt Jezus, er staat geschreven. Het woord van God is uw bestemming, is uw rijkdom. En de Satan is zijn grootste campagne in België, ik denk ook in Nederland, is om christenen te overtuigen. Het is niet zo belangrijk om de Bijbel te lezen. Laat dat maar over. Ga gewoon zondag naar de dienst en leef van preek tot preek tot preek tot preek. Ja. En u wordt beroofd. Want door de week wordt u bedreigd en u antwoordt niet met er staat geschreven, maar met ik voel mij en ik denk en u wordt beroofd. Maar ik wil jullie vanmorgen niet veroordelen. Dat is niet mijn opdracht. Mijn opdracht is bemoedigen. Ik heb goed nieuws. Nee. Ik heb heel goed nieuws. Nee, ik heb super goed nieuws. Het lam houdt van je. En de leeuw ook. En hij zegt, ik wil in jou, zoals die handschoen MacGyver, doen wat niemand anders kan. Geef mij ruimte. Geef mij ruimte. Ja. Hij vraagt maar één ding. Vertrouw mij. Gisteren was het thema op die gospel, prijsconcert in Uden, WhatsApp. En dat is iets wat de jongeren heel goed weten. Hè? Jullie hebben allemaal waarschijnlijk WhatsApp. Dat is een app die je kunt hebben op je mobielfoon. Wie heeft er WhatsApp? Even kijken. 1, 2, ja, toch wel een tiental. Goed. Dus even uitleggen, dat is, WhatsApp is eigenlijk gewoon een app waarmee je gratis tekstberichten, beelden, dus foto's en filmpjes kunt doorsturen naar elkaar. Is eigenlijk een geweldig mooi iets. Ja. En het thema was WhatsApp. En ik ben begonnen met de vragen, ik heb twee dingen daarover verteld. Ik ga dat kort met jullie delen, want ik voel dat dat belangrijk is. Het eerste wat ik zei tegen de mensen is WhatsApp. WhatsApp. Wat scheelt er met u? Hoe gaat het met je? En eentje zei, oh goed, zei ene. En de rest zei ik, en die waren allemaal stil. En ik zeg, misschien dat er sommigen bij zijn die zeggen, het gaat niet goed. Ik voel me eenzaam. Ik heb angst. En de hele lijst kun je opnoemen. WhatsApp. En toen heb ik hun het evangelie verteld met WhatsApp. Weet je, dat Jezus heel graag tot je wilt spreken. Ja. Ik weet niet of hier iedereen christen is. Hè? Of ik ga vragen, wie kent er Jezus? Steek even je hand op. Een persoonlijke relatie met Jezus. Okay. Bijna iedereen. Goed. Dus ik ga even mijn voorbeeld uitleggen. Degenen die Jezus niet kennen, die missen de vreugde van WhatsApp. Je krijgt geen tekstbericht, geen beelden in jouw leven van de hemel. Want je hebt geen WhatsApp. En het evangelie is heel eenvoudig. Als je graag deze morgen de stem van God wil horen, teksten wil ontvangen op je hart, hè, in je gsm, en openbaringen van wat God wil veranderen in je leven, dan zijn er twee dingen belangrijk. Je hebt internetverbinding nodig en je moet online zijn. Nu, die internetverbinding, dat is iets wat aan Gods kant is. Ik heb goed nieuws. Er is hier in deze ruimte genoeg internetverbinding. Gods stem en openbaring is het vol hier. Maar als de receiver niet goed zit, hè, dan ontvang je nada, niente, nothing, niks. Een Chinese chang wang wang of zoiets. Whatever. Ja. Niks. En je mist de deugd van het WhatsApp. Amai, ik krijg hier geweldige berichten. En ja, dat mis je. Maar het enige wat jij moet doen voor degene die niet Jezus kent, is, ik heb goed nieuws, is poepsimpel. Goed luisteren. Je moet alleen maar online komen. Dit zo. Als u online komt, dan zegt u, ik wil Jezus leren kennen. En door Jezus, als je hem erkent als uw redder, hè, verbindt hij u met de Vader. En je ontvangt onmiddellijk teksten en beelden. En een van de eerste dingen die hij stuurt is, ik hou van u en ik ben van jou gestorven. Ja. En ik heb goed nieuws. Het stopt niet bij die bericht. Vanaf die dag ga je elke dag berichten uit de hemel krijgen. Want er is genoeg internetverbinding. Je moet alleen maar online komen. En ik heb zeer goed nieuws. Het kost geen geld. U hoeft geen belwaarde te betalen. En hij is elke dag 24/24 bereikbaar. Als jij goesting hebt, dan stuurt hij u de hele dag berichten. Ja. Oké. Dus dat heb ik al verteld. Maar de meesten hebben gezegd, ja, maar ik ken Jezus. Ik ben al online. Oké. Dan is mijn vraag, hoe lang is dat geleden dat jij nog een laatste sms'je gekregen hebt uit de hemel, dat God je iets liet zien? Ja, wie durft er te antwoorden? Hoe lang is dat geleden? Een week? Vandaag misschien? Gisteren? Of een maand? Hoe komt dat dan? Dat ik al een maand, of misschien 2 maanden, of misschien nog langer. Ik ben wel online, ik ben christen. Hij woont in mij, het lam en de leeuw. Maar ik ervaar dat niet. Wel, de oorzaak is poepsimpel. Je kunt, als je WhatsApp hebt, ook geen teksten meer ontvangen als je batterij plat is. Zo eenvoudig. Als je batterij plat is, dan ontvang je toch niks meer. Je bent wel een kind van God, maar je ontvangt niks. Wat bedoelt je dan met je batterij plat? Ja, eigenlijk is het heel eenvoudig. Als u denkt, ik moet allerlei geboden gaan houden en ik moet veel Bijbel lezen en ik moet getuigen en ik mag niet zondigen en dan zal God van mij houden, dan is uw batterij heel snel plat. Hoort u? Ik ga dat nog eens zeggen, want volgens mij heb ik het niet gehoord. Als jij denkt, ik moet mij aan allerlei regels houden en mijn best doen dat God zegt, oh Lieke, aardig ben je, ik hou van je. Dat kost zoveel energie. Uw batterij is plat, dat hou je niet vol. Ik zou dat niet volhouden. Tenzij je ontdekt dat God onvoorwaardelijk van je houdt. En dat geen enkele zonde bij hem iets verandert. En als je zondigt, zegt hij, kom, ik hou van u. Ik hou van u. En alles is betaald. En de Heilige Geest woont u. En het lam wil je veranderen in een lam. Met een leeuw wil je maken tot een leeuw. Wat gebeurt er dan? MacGyver in de handschoen. Transformatie. Dus waarom hebben jullie waarschijnlijk al weken geen bericht gehad? De grote tovenaar is erin geslaagd om ons wijs te maken. Jij moet Gods liefde verdienen. En dat is de grootste dwaalleer die hij verspreidt. Romeinen 8. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? En dan noemt hij een ellenlange lijst. Alles staat erop. En hij zegt op het einde niets. Niets. Ik heb goed nieuws. U kunt op dit moment uw batterij helemaal opladen. Hoe dan? Kom terug online. U bent wel christen. Maar u kunt een heel eenvoudig gebed bidden. Heer, wat ben ik misleid? Ik kom snel terug. Wat zegt de spreukendichter? De naam van de Heer is als een sterke toren. Dat is een schuilplaats. Hij rent er naartoe en is onaantastbaar. Wauw. Wat wonderlijk. Ja, wat wonderlijk. Ik zei het u, ik weet waar mijn preek begint, maar ik weet niet waar die eindigt. Ik denk dat ik moet gaan afronden, want ik vind geen eindpunt aan mijn preek. Maar ik denk dat ik wel genoeg verteld heb. En ik denk, als er mensen zijn met vragen, please, kom naar mij toe. Ga niet naar huis als u zegt van, ik zit ergens nog mee vast. Ik zou willen dat iedereen die online is, zijn batterij oplaadt. Tenminste, ik moedig u aan. En degene die zeggen, ik ben niet online en ik heb nooit bericht ontvangt, kom naar mij toe. Ik wil u helpen hoe dat je online kunt gaan. Dat is eigenlijk poepsimpel. Dat jongetje van 10 jaar gisteren kwam naar mij en zei, ik heb het verstaan. 10 jaar. Die had het verstaan, dus waarom zou dat voor jullie moeilijk zijn? Ik denk het van niet, ja. Gaan we samen even stil worden. Ja, Jezus, dank u wel dat u ongelooflijk veel van ons houdt. Ja. En dat u iedereen kent die hier is. Ja. Het lam, maar ook de leeuw. En u bent zich meer bewust dan wie dan ook dat de grote tovenaar er zo in slaagt met al zijn trucjes om te misleiden, om wijs te maken. En wij vallen erin, omdat we eigenlijk de bescherming van het woord, de waarheid is de bescherming van ons leven, want de kracht van Satan ligt alleen maar in de leugen. En de leugen kan alleen maar ontmaskerd worden door de waarheid. Maar als we de waarheid weinig kennen, zijn we kwetsbaar. En daarom wilt gij ons vanmorgen opnieuw bewust maken dat we moeten de Bijbel niet lezen. We mogen. En we moeten niet de geboden volgen. We mogen. En als we fouten maken, Christus heeft alles betaald. U hoeft niet meer te luisteren naar de leugens van Satan die zegt, loser. Gij kunt niks. En met al zijn vloekwoorden, waarmee hij zoveel christenen in België verlamt. En wat heeft hij dat bij mij zo lang gedaan? Maar dank u, Jezus, dat mijn receiver hersteld is, mijn batterij is opgeladen. Want u hebt mij laten zien dat u elke dag onvoorwaardelijk van mij houdt. En ik ontvang elke dag, ik kan ze niet tellen, hoeveel tekstberichten en beelden. En eigenlijk is dat het standaardleven voor elke kind van God. Heeft niks te maken met een speciale gave. Dit wil God doen met elke kind van hem. God houdt van al zijn kinderen. En hij wil met jou een heel intieme relatie. En ik bid, Heilige Geest, of u de bedekking, de verblinding, zoals er staat in 2 Korinthe 4, waar de God van de eeuw mensen met blindheid verblind heeft. En ze kunnen de rijkdom van het evangelie amper zien. Ja. Ik verbreek die in Jezus' naam. En ik vraag u, Heilige Geest, om het woord dat gesproken is, op dit moment openbaring mag zijn in alle harten. En voor sommigen misschien om voor de eerste keer echt een keuze te maken voor Jezus, om zijn leven aan hem te geven, om voor de eerste keer online te komen. Er is genoeg internetverbinding hier. Er zijn genoeg berichten van dat God van je houdt, maar die komen niet aan omdat jij niet online komt. Maar ik bid heel speciaal voor de meesten die wel u kennen, maar wiens batterij plat is, omdat ze leven vanuit de overtuiging, ik moet Gods liefde verdienen. Dat is uitputtend. U mag vanmorgen komen in de genade van God. God wil je overweldigen met zijn onvoorwaardelijke genade. En ik bid dat de Heilige Geest een diepere openbaring geeft van Gods sappige, heerlijke liefde. Dat gaat je radicaal veranderen. Radicaal. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat bid ik voor mijn lieve broeders en zusters en vrienden hier. En Heer, bouw uw kerk. En bescherm iedereen. En ik bid dat niemand naar huis gaat vandaag met een platte batterij. Maar zo snel mogelijk online komt. En instapt in de bron van genade. Dat bid ik uit genade. In Jezus' naam. Amen.